elke keer zag je daar ter wereld waar de geest manifesteerde, waar opwekking was, daar reageert de vijand ook. En de vijand werkt altijd door het vlees. En daar gaan we vandaag met elkaar over nadenken. Die strijd en hoe je daarmee om moet gaan. Dus ga met me mee naar de Efezebrief. Als je een Bijbel bij je hebt. En lees met elkaar Efeze 2. Misschien heb je een appje of een boek of je zit het op de beamer, ik weet het niet. Pak er wat bij wat je nodig hebt. Zet hem wel op trillen. Vader, dank u wel als we uw woord openen. Dat u komt met uw geest van waarheid en van licht. Dat we mogen zien, Heer, wat de geest en niet Sven tot de gemeente te zeggen heeft. Ook u, hoewel gij dood waart door uw overtredingen en zonden, waarin gij vroeger gewandeld hebt overeenkomstig de loop deze wereld, overeenkomstig de overste van de macht van de lucht, van de geest die thans werkzaam is in de kinderen der ongehoorzaamheid. Trouwens, ook wij allen hebben vroeger daarin verkeerd. In de begeerte van ons vlees handelend naar de wil van het vlees en van de gedachten. En wij waren van nature evenzeer als de overigen kinderen des toorns. God echter, die rijk is aan erbarming, heeft om zijn grote liefde, waarmee hij ons heeft lief gehad, ons, zowel wij dood waren door de overtredingen, mede levend gemaakt met Christus. Door genade zijt gij behouden. Hij heeft ons mede opgewekt en ons mede een plaats gegeven in de hemelse gewesten in Christus Jezus. Om in de komende eeuwen de overweldigende rijkdom zijn genade te tonen naar zijn goede tierenheid over ons in Christus Jezus. Want door genade zijt gij behouden, door het geloof en dat niet uit uzelf. Het is een gave van God. Niet uit werken, opdat niemand roemen. Want zijn maaksel zijn wij in Christus Jezus geschapen om goede werken te doen. Die God tevoren bereid heeft, of dat we daarin zouden wandelen. Amen. Goede werken doen. Wandelen naar Gods wil. Daar gaat het vanochtend eigenlijk over. De weg gaan die Christus ons wijst. Even kort, de Efezebrief. De Efezebrief was een soort rondzendbrief van de apostel Paulus in het huidige Turkije. Dit heb je waarschijnlijk vaker gehoord. En de naam Efeze staat erboven omdat dat de grootste stad was in die regio. Efeze was een commercieel en religieus centrum. En wat eigenlijk een van de tweede, de derde, vierde grootste commerciële steden was uit dat gebied. En Paulus schreef waarschijnlijk een brief om naar de gemeente aan de gemeente door te geven, om eigenlijk naar verschillende plaatsen en kerken en dorpjes, zo moet je het maar zien, dat dezelfde brief rondging. En het is een brief die veel mensen fantastisch vinden. Als je christenen vraagt van, nou, wat is jouw favoriete brief of boek uit het Nieuwe Testament, zeggen ze meestal Johannes of Efeze. Het is een rijke brief. Amen. Je kan ervan genieten als je erin leest. En wat heel erg belangrijk is, is dat de apostel Paulus ons hier eigenlijk een soort weg wil wijzen. Hij wil dat eigenlijk elke gemeente goed begrijpt in welke situatie zij zitten en welke weg Jezus daar in de gemeente wijst. Zo mag je deze brief zien. En het gaat van eerst van over wie Christus is en wat hij gedaan heeft en wat zijn positie is naar de gemeente en wie de gemeente is en wat daarvoor gedaan is en welke positie die heeft. En uiteindelijk in het laatste gedeelte wordt het heel praktisch. Als je dit allemaal waar is, dan betekent dat dit en dit voor jou leven. En wat ik vandaag met je wil doen is eigenlijk een soort van vogelvluchtje nemen. Niet over de hele brief, maar wel vooral rondom hoofdstuk 2 en 3. En het heeft te maken met dat wandelen. De weg gaan die Christus je wijst. Bijzonder is als je in de tekst krijgt, de eerste 4, 5 versen gaan eigenlijk over de weg van het vlees. De eerste weg die Paulus beschrijft is een heel bekende weg voor zijn toenmalige lezers. Hij zegt dat jullie waren onder in een geestelijke strijd. Jullie waren onder de invloed van een geest, een macht van de lucht, zeg maar. Dat is een beeld voor Satan, voor het demonische, voor het negatieve. Hij zegt, jullie waren van nature onder Gods toorn. Dit is zware taal in deze eerste 4, 5 versen. Dit is een gewone Hollandse gereformeerde preek die ik hier in de tekst tegenkom. Ik kan er niet omheen en ik geloof het ook wat daar staat. Jullie waren van nature onder Gods toorn. Van nature. Datgene wat in hen was. Als je het in het Grieks bekijkt, heeft dat te maken met een soort van basis, uitgangspunt. De plaats van waaruit men leeft. Van nature. Van nature waren ze bezig om een bepaalde weg te gaan, de weg van het vlees. En er wordt daar allerlei zware taal gebruikt. Jullie als kerk wandelden vroeger overeenkomstig de loop deze wereld. Heb je wel eens afgevraagd, wat betekent dat nou eigenlijk? Wat bedoelt Paulus hier? Wandelen overeenkomstig de loop deze wereld. Eigenlijk wil Paulus hier beschrijven dat de wereld door de zonde van Adam kapot gegaan is en gedeeltelijk kapot gegaan is en steeds verder degenereert eigenlijk. Dat de loop van deze tijd, zoals je het in het Grieks ook kunt vertalen, de loop van de wereld heeft te maken met de richting, de weg waar de wereld naartoe gaat. En met de wereld bedoelen we natuurlijk niet gewoon het zand en steen en dat soort dingen, maar waar eigenlijk de volkeren die niet in Gods genade leven, die niet gehoorzaam zijn, waar die met z'n allen naartoe op weg zijn. Zij beschrijft hier eigenlijk een soort situatie. Een situatie die ook voor ons vandaag de dag heel erg bekend is. Een weg die wij kennen, de weg van het vlees. En ik weet nog wel goed dat ik theologie studeerde en ik me vaak afvroeg van wat bedoelt de Bijbel nou eigenlijk met het vlees? Want mijn theologieleraar zei ook altijd, dat heeft niet met je soma te maken, dat met dit. Dit is niet het vlees waar Paulus het hier over heeft, maar hij heeft het over je gevallen natuur. De weggaan van je gevallen natuur, je sarx. De gevallen natuur die God niet kan behagen, zoals de Romeinenbrief dat zegt. En eigenlijk heeft dat te maken met wat Paulus hier in vers 3 ons aanreikt. Hij zegt, wij allen hebben vroeger daarin verkeerd, in de begeerte van ons vlees. Handelend naar de wil van het vlees en van de gedachten. Het is eigenlijk alsof er in ons een regisseur is, en de geest van God woont niet in ons, dat er een regisseur is in ons die ons zegt, die kant gaat het op. En dat gebeurt via gedachten en dat gebeurt via verlangens. Gedachten en verlangens, onthoud die even. Een weggaan heeft te maken met gedachten en met verlangens. En wij begonnen allemaal in dit leven, hoe je dat precies theologisch ook wil duiden, we begonnen allemaal met een stukje erfzonde, we begonnen allemaal niet eerlijk. We zaten eigenlijk al vast in iets waar we voor ons gevoel niet eens zelf voor gekozen hebben. We begonnen oneerlijk. En daar is die regisseur. En die regisseur die regisseert mensen. En hij houdt mensen voor, die geest die werkzaam is, die het bij het vlees probeert aan te sluiten en bij de natuur die al gevallen is. En die probeert mensen eigenlijk steeds meer te regisseren in de loop van de wereld. En dat is vernietiging. Dat het kapot gaat. Want die geest weet wanneer je onder de toorn van God komt, dan betekent dat God is een heilig wezen en die reageert op zonde. Er is een relatie tussen de heiligheid en de zonde. God reageert daarop, omdat hij het hoogste heilige wezen is. Dus daar is die regisseur en die spreekt tot ons en die verleidt ons en die wil ons eigenlijk steeds meer onder controle brengen. Dus je hebt daar die wereld die in een richting gaat. Je hebt daar ons innerlijke natuur die diezelfde kant op wil. En dan heb je ook nog demonische werking die in ons is, die ons in onze gedachten wil spreken, die ons aanmoedigt om een bepaalde route te gaan. En je moet je voorstellen dat voor de lezers van de Efezebrief dit echt een bekende situatie was. Dit was echt iets wat zij kenden. Het was in hun tijd schering en inslag. Mensen aanbaden allerlei demonische machten via tempels. Er was tempelprostitutie. Er werd gehandeld rondom religie. Er werd misbruik gemaakt in gezinnen. Er was op allerlei manieren allerlei ellende aan de gang. Die regisseur had in Efeze en in die regio al behoorlijk effect. En er was geen goed nieuws. Die religies gaven het niet, de commercie gaven het niet. Er was eigenlijk geen antwoord. Het was gewoon een rommeltje. Vandaar de brief. Mensen leefden in het vlees. Weet je wat de religieuze geest ons zegt? Die zegt ons vaak, als je dat hebt, oké, dat begrijp ik. Maar als je nou gewoon maar hard werkt en je best doet, als je maar aan de regels houdt, dan kom je daar vanzelf wel van af. Herkent u die? Toen ik pas tot geloof was gekomen, dacht ik dat. Ik denk, nou, ik heb eigenlijk misschien een leven geleid in die rommel, die brei die de Bijbel hier beschrijft. En ik ben nu, zeg maar, gered. Dan ga ik heel erg mijn best doen voor God. Ik ga hard bidden, ik ga vasten. En ik weet nog heel goed dat ik daarmee dacht, van nou, nu ga ik iets bereiken voor God. En ik heb wel eens begrepen dat Jaap Dieleman hier wel eens spreekt. En Jaap heeft jaren geleden, eind jaren 90, was het de bazuin. En dan gingen we vasten en bidden voor verandering in Nederland. Wie weet dat nog? Jaren geleden. Nou, ik was echt nog niet zo gek lang christen. Ik dacht, ja, dat is wat voor mij. 40 dagen bidden en vasten. Gewoon, hè, dat is makkelijk. Ik moet gewoon echt mijn best doen. Ik ga 40 dagen bidden en vasten. Nou, zwem, bidden en vasten. Ik zat bij een heel religieus clubje. Dus we gingen allemaal heel erg ons best doen. En Nederland zou ik echt, denk ik, op dag 41 soort van veranderen. Denk, ja, weet je, als je zo'n offer brengt, dan bam, dan moet er toch wel wat gebeuren. En ik bidde, joh. En vasten. En ik had me toch een honger. Oh, ik had me toch een honger. Ja, maar dat was het vlees, hè. Dat moest gekruisigd, worden. Ik moest sowieso niet aan vlees denken, want dat was al een beetje lastig. Fijn, dus ik bidde vasten. En dag 21, weet je. Nou, was een soort de Daniel vast al gehaald, hè. Dat was zo, die kon je een soort van afvinken, zo tjiep, weet je. Nou, dus voor de extra geestelijke konden dan naar 40, zeg maar. En de losers, die waren dan een beetje zo daar. Vlees, allemaal vlees, allemaal sarks. En uiteindelijk weet ik nog heel goed. Ik dacht van ja, nu is het dag 40, nou mag ik weer gaan eten. En toen at ik een aardappel. Een aardappel. En dat was zo lekker. Thuis bij mijn moeder wou ik nooit aardappels of niet goed eten, weet je wel. Maar die aardappel, gewoon de smaak, dat zoete. Het geschild, gekookt, een aardappel. Toen begon ik weer te eten. En ik dacht, ja, nu gaat het gebeuren. Ik heb 40 dagen gevast, er gaat opwekking komen in mijn leven. Er gaat doorbraak komen, ik ga totaal veranderen. De kracht van God gaat manifesteren. En er gebeurde helemaal niks. Helemaal niks. En heel lang heb ik daarover nagedacht en soort van met de Heer over gepraat. Heer, wat moet ik hier nou mee? En op een gegeven moment kwam ik tot de overtuiging van, ja, waarom deed je dat nou? Was het nou door de geest geleid? Of was het gewoon Svennetje die het zelf ging doen? En toen dacht ik, ja, ik heb het eigenlijk gewoon een beetje in eigen kracht gedaan. Want God is geen gokkast waar je een knopje op drukt en dan op knopje drukt en dan komt het, toch? Amen? Alles in het koninkrijk van God is relatie. Door de geest van God geleid zijn. Ik was gewoon op mijn eigen manier aan het proberen een opwekking te forceren. En ik bedoelde het wel goed. Mijn intenties waren niet per se misschien verkeerd. Maar de manier waarop ik het deed was niet op de manier zoals de Heer mij wilde leiden. Dus ik deed het eigenlijk nog op de oude weg. De weg die ik kende. Want ik kende de nieuwe weg niet. Want die is er wel degelijk. Dus van natuur onder Gods toorn zijn, dode overtredingen, hele zware gereformeerde taal. Maar dan, en dat vind ik zo mooi, dan verandert de teneur in de tekst. De weg van de geest. Als je naar vers 20 gaat van hoofdstuk 3, dan staat daar heel mooi. Maar gij geheel anders. Gij hebt Christus leren kennen. Gij toch hebt van hem gehoord en zijt in hem onderwezen. Gelijk dit de waarheid is in Jezus. Dat gij, wat uw vroegere wandel betreft, dus waar ik het net over had, de oude mens aflegt. Die ten verderven gaat naar zijn misleidende begeerte. Dat gij verjongd wordt door de geest van uw denken en de nieuwe mens aandoet. Die naar de wil van God geschapen is in waarachtigheid, waarachtige gerechtigheid en heiligheid. En dat sluit eigenlijk wel best heel mooi aan bij vers 10... We zijn in Christus Jezus gemaakt om goede werken te doen. Paulus zegt hier eigenlijk heel duidelijk, dat wat je kent, die wereld waar je uitkomt, die regisseur waar je eigenlijk niet onder vandaan komt zonder Jezus, dat mag je nu afdoen. Als een jasje, hij gebruikt daar beeldspraak, doe dat jasje maar uit. Ik heb een nieuwe weg voor je. Ik heb een nieuwe weg. Jij bent eigenlijk helemaal niet meer zoals de omgeving die je kent. En dat was revolutionair in de tijd van de lezers van deze brief. Totaal anders zijn. Een totale nieuwe manier van een relatie met God hebben. Een totaal nieuwe manier, bijna een soort revolutie van leven. Een nieuwe weg. Niet meer die oude weg, maar de weg van de geest. En er staat verder, wees dan navolgers Gods als geliefde kinderen. En wandelt in de liefde, zoals ook Christus u heeft lief gehad en zich voor ons heeft overgegeven als offergave en slachtoffer. Goden tot een welriekende reuk. Dat is die beeldspraak die we zo goed kennen uit de Bijbel. Hè? Een leven dat offers brengt. Maar dan wel God welgevallige offers. En hier komt het punt wat ik vandaag met je wil bekijken. Is die weg die de geest wijst. Het navolgen van Jezus, het niet meer van het vlees of van de wereld of van de duisternis verwachten, maar de weg gaan die de geest ons leidt. In die tijd vroeg Paulus eigenlijk aan de gemeente, leef anders. Leef counterculture, zoals ze dat bij Jeugdmiddel Opdracht noemen. Leef in een totaal andere geest. Respond in the opposite spirit. Want dat is eigenlijk wat hij ons als lezers hier aanreikt. Van hoe ga je nou om met wanneer dat vlees in de ander, die geest die werkzaam is in de ander, dat negatieve wat in die ander soms manifesteert, hoe ga je daar nou mee om? Hoe ga je er nou mee om op het moment dat je dat tegenkomt in Efeze of vandaag de dag in deze omgeving? Hoe ga je er nou mee om? En hij zegt eigenlijk, wandel in de liefde. De andere weg is de weg van de liefde. De andere weg is de weg van het kiezen van de weg die Jezus je aanreikt. En doe dat zoals Jezus jou heeft lief gehad en zich voor jou heeft overgegeven als offergave en slachtoffer. Offers brengen in relatie tot iemand anders. Man, wat vind ik dit lastig zeg. Ik weet niet wie er van u getrouwd is of in een relatie is. Ja, kijk, in het begin is het leuk. Hè? Een soort revivalconferentie, verliefd en leuk en God is erbij en zo fijn en romantisch. En de profeet in de gemeente geven je mooie woorden mee over dat je de wereld gaat veranderen en zo. Hè? Ik bedoel, dat kennen we. Hè? Maar dat is gaaf, belangrijk, dat is je startpunt. Het begint altijd een beetje soort in de bubbel, zoals Lance Wallnau dat noemt. De revival bubbel. Daar horen we de profetieën, daar zwaaien we met de vlaggen. En dat is geweldig. Man, ik heb daar uren, maanden, jaren in die vijver van vuur gedobberd. Heerlijk. Oh heer, als u zo de wereld gaat veranderen, nou te gek. Dat noem ik altijd een beetje soort de verliefdheid op God. Dat noemen ze eerste liefde misschien, maar de romantische periode met God. En zo kan het ook in je relatie zijn. Ik zal je eerlijk zeggen, en ik weet niet of Margrethe naar de livestream kijkt. Sorry schat. Maar ik dacht eigenlijk dat trouwen is een soort samenwonen plus. He? Dat is een soort verkering plus. Dat, ja, dan mag je dingen doen die je eigenlijk even mee moet wachten als je verkering hebt, zeg maar. En nou, verder heb je gewoon een leuk schoon huis. En er is eten, die aardappels. En God is er dan een soort van bij. Ik was heel geestelijk, want ik studeerde theologie. En ik deed allemaal belangrijke dingen voor God bij Soul Survivor en zo. Ik denk, nou weet je, dit is, ja, dit lijkt me wel wat, hè, zo'n leventje. Tot het allereerste moment dat ik erachter kwam dat mijn vrouw toch niet helemaal hetzelfde was als ik. Oeh. U kent dat natuurlijk niet, er was gewoon twee worden één. Dus een hele geestelijke gemeente die het gelijk bam, vol in de bestemming. Snap ik, dankbaarheid tot u wordt bevorderd tot heerlijkheid. Die dag, dat moment dat de bubbel barst, weet u dat nog? Dat moment dat je erachter komt, is dat het niet zo, dat je denkt dat... Kijk, herkenning daar, pastoraal team moet even nu gelijk... Ministry team, shadada. Ze zeggen in de relatietherapie wel eens, vooral christelijk bedoel ik dan, het huwelijk is gemaakt om je te laten sterven. Zo. En als ik stelletjes begeleid om ze te mogen trouwen, dan zeg ik dat als allereerste. Weet je jongens, we zitten hier vandaag de dag bij elkaar om na te denken over hoe jij kunt sterven. Wat? We willen opwekkingsliedjes kiezen voor onze bruiloftsdienst, waar heb je het over? Maar het is eigenlijk wel zo. Twee worden één. Christus laten zien door relaties heen. Dat kan alleen maar door te sterven aan jezelf. Want jij hebt jouw normaal, hoe het bij jou thuis gaat. En als je Dennis Sil kent, weet ik al een beetje wat ik ga zeggen. En je vrouw heeft haar normaal en wat er bij haar speelt. En samen wordt dat één. Maar de weg daarnaartoe. Dat laten zien wie Christus is in relaties. Dat zichtbaar maken van wie Jezus is. Dat gaat alleen maar door dat schuren heen. Als de romantische bubbel voorbij is, dan gaat dat schuren. En dat is precies waar ik het vandaag met u over wil hebben. Hoe ga je nou om met het moment dat het schuurt? Want jouw vlees wil in zo'n relatie, in een huwelijk, en dat is eigenlijk in een kerk niet anders. Wij zijn een soort geestelijke familie met elkaar. We hebben allemaal taal en vormen en manieren waarop we met elkaar geloof beleven. Maar we vinden het vaak allemaal lastig om te gaan met dat schuren. Amen. En ik vind het soms in een bedrijf, denk ik, zou het nog handig zijn. Als ik daar de baas was, dan zeg ik gewoon, we doen het zo, we doen het zo, we doen het zo. En als u met een ondernemer of onderneemster getrouwd bent, of iemand met een hoge DI, dan weet u wat ik nu bedoel. We gaan het eens even fixen. Of een man. We gaan het even fixen, we gaan het even oplossen. En dan snap je precies niet wat de Heer ermee voor ogen heeft op het moment dat het schuurt. Dan ben je eigenlijk precies niet in besef van wat hier nou daadwerkelijk ons wordt aangereikt. Wees navolgers Gods als geliefde kinderen en wandelt in de liefde zoals ook Christus. Die kleine momentjes dat iemand in de supermarkt je afsnijdt. Of die kleine momentjes dat je in een vergadering zit en je zwaar irriteert aan de ander. Of die kleine momentjes dat je samen staat af te wassen. En dat je denkt van ik weet gewoon dat dit anders kan en beter. Dat is het moment waarop jij een keuze hebt. Het zit hem niet alleen in die grote dingen. Weet je, in kerk zijn we zo gewend om... Het helpt niet altijd. Al die geestelijke taal en al die vroomheid en al die externe dingen die we doen. Dat helpt niet altijd. En dat is soms in een charismatische gemeente onlastig om te zeggen. En ik ben een revival mannetje, begrijp me niet verkeerd. Love that stuff. Maar het ontneemt niet het schuren wat in relaties gebeurt. Dat kun je niet omheen. De revival gaat dat niet oplossen. Het gaat het hooguit makkelijker maken. Want wanneer het bij mij schuurt in mijn relatie met mijn vrouw of in de relatie met mijn team of in de relatie met andere mensen in mijn kerk, dan sta ik precies op dat punt waar Jezus mij hebben wil. Sven, en vul je eigen naam erin, wat ga je nu doen? Het schuurt, jongen. Wat ga je nu doen? Of het kan zijn dat je in verleiding komt, dat er lastige beelden op je computer voorbij komen. Of dat je kansen ziet met geld die niet helemaal kloppen. Of vul het allemaal maar in. Alles wat in contact kan komen met jouw vlees, dat is een kans om te kiezen. Ga je de weg van het vlees of ga je de weg die Jezus je wijst? Elke keer weer. En ik ben er eens op gaan letten de afgelopen periode. Ik denk dat het bij mij wel 20, 30, 40 keer per dag gebeurt. Elke keer. Een kans die ik heb. Vanuit een heel ontspannen relatie met God. Hè? Begrijp me niet verkeerd. Welke weg ga ik? Welke weg ga ik nu? Ik vind het verrekte moeilijk. U ook? Ik vind het verrekte moeilijk. Want wanneer ik op zo'n schuurmomentje kom. Met mijn vrouw of in mijn team of in mijn omgeving. Elke keer weer. Dan voel ik de weg die ik ken. En dat is de weg van controle. Dat is de weg van religie. Dat is de weg van maskers opdoen. Dat is de weg van het uit de weg gaan, zoals dat zo mooi heet. Die ken ik. Degene die daar de baas is. Degene die daar via zonde en invloed en overtuigingen macht in probeert uit te oefenen over mensen. Die weg, die wereld, die ken ik. En soms is de weg van Christus de wereld van pijn en de weg van lijden en de weg van de onderste weggaan. Die lijkt soms vaak veel minder gaaf en uitdagend dan de weg die je kent. Ik vraag me eens af hoe God naar ons kijkt als we in situaties zijn waar ons vlees manifesteert. Waar het schuurt of vlees in de ander. Ik heb wel eens het idee dat die weg van de nederigheid, de smalle weg, dat de weg van de nederigheid er vaak helemaal niet zo aantrekkelijk uitziet. En dat we liever de bekende weg gaan. Of ons helemaal niet bewust van zijn. Dat we denken dat we christelijk reageren. Maar dat we eigenlijk nog steeds aan het bezig zijn om de situatie te beheersen. Ik wel in ieder geval. En dan is het een heel vroom sausje. En dan kan ik bidden en vasten wat ik wil. Maar dan staat Jezus hier mij eigenlijk uit te nodigen. Van Sven, jongen, volg mij. Wees mijn navolger. Ga de weg van de liefde. Ga de weg van de liefde. Ik ben blij dat de gemeente van Efeze de weg van de liefde is gegaan. Want het heeft ertoe bijgedragen dat er een enorme geestelijke overwinning in dat gebied is gekomen. Doordat de kerken van Efeze en andere gemeentes daarbij in de buurt hebben gezegd, wij gaan koet Christus volgen. Wij gaan in de opposite spirit reageren. Heeft enorme doorbraken geforceerd in de geestelijke wereld rondom Efeze. En dat zegt Paulus ook in volgens mij in hoofdstuk 3, is dat we geroepen zijn als kerk om de veelkleurige wijsheid van God zichtbaar te maken. En dat klinkt heel mooi, dat klinkt ook als hele mooie geestelijke taal, maar concreet betekent dan dus dat er dus een groep mensen is geweest die heeft gezegd, die wereld van het vlees herkennen wij, die weg kennen we in elke situatie, maar we kiezen ervoor om toch de weg van Christus te gaan. Waar het zeer doet, waar je niet wordt gezien en waar een plaats is waar je soms het idee hebt van, hier ben ik nog wel op de juiste weg. Die weg van Christus volgen is best wel een lastige weg. Maar de belofte die God daarachter aandoet, en dan zal ik door jou mijn wijsheid kunnen laten zien. Daar ligt de werkelijke opwekking. Daar ligt de daadwerkelijke overwinning. Daar ligt de daadwerkelijke zichtbaar worden van niet van jou en jouw vlees en wie jij bent, maar van Christus in jou, de hoop der heerlijkheid. En dat is wat de omgeving van Efeze nodig had. En dat is wat de omgeving van Loppersum of waar u ook woont nodig heeft. Als wij die boekrol willen uitleven, als wij de generatie willen zijn, die willen zeggen, Heer, net als Jezus, hier ben ik, Ik wil doen wat er in de boekrol over mij geschreven staat. Dan hangt daar een prijskaartje aan. En het prijskaartje is het sterven aan jezelf. Het oude jasje uitdoen. De oude weg achter je laten. En dat zit hem niet alleen in de kerk bij zuster Schuurpapier. Of bij Brammetje Knorpot. Dat is goed, hè? Dat schuurt een beetje. Maar het zit hem vaak in die binnenkamer. Het zit hem vaak in die momenten dat niemand naar je kijkt. Het zit hem vaak in die momenten dat het vlees schuurt. Dat niemand weet waar jij daadwerkelijk mee bezig bent. En daar ziet de Vader, zegt Jezus. En daar wil de Vader jou belonen. Als je de juiste keuze maakt, dan wil hij zijn vrucht, zijn geest door jou heen laten zien. Dit is de kern van wat Paulus in de Efezebrief eigenlijk wil zeggen. Hij houdt ons een soort keuze voor. Ga met me mee naar Efeze 5 vers 15. Laatste punt wat ik wil maken. Weg van het vlees, weg van de geest. Er staat, ziet dus nauwlettend toe hoe gij wandelt. Niet als onwijze, doch als wijze. U de gelegenheid ten nutte makende, want de dagen zijn kwaad. Hij moedigt ons aan als een vader. Hij moedigt ons niet aan als de regisseur die wij kennen. En daar moet je mee oppassen wanneer je de Bijbel leest, is dat je de Bijbel leest nog op die oude manier. Waarbij veroordeling en schuld en aanklacht in je kop zitten en dan ga je daarmee de Bijbel lezen. Vrienden, de kerken zitten vol met mensen die dat gewend zijn. Herkenbaar? Misschien zelf nog wel van vroeger of vandaag de dag. Wat begrijp dat hier een vader spreekt. Iemand die met Jezus wandelt. Iemand die Jezus gezien heeft. Iemand die zijn leven letterlijk aflegt in lijden en strijd en vervolging en pijn. Omwille van die kerk die hij zo lief heeft. Hoor de heartbeat van een vader in deze tekst. Dan zegt hij dit, hè. Hij zegt, zie toe hoe je wandelt. Lieverd, als je in overwinning wil leven. Als je mee wil gaan met wat de geest aan het doen is. Als je daadwerkelijk in autoriteit en kracht wil staan. Ga dan deze weg. De regie van het wandelen ligt niet bij de geest, vrienden. Het is de geest die leidt. Maar jij bent degene die de keuze maakt of je wel of niet meegaat. Amen. Zij die door de geest van God geleid worden, zijn wedergeboren mensen. Het punt is vandaag de dag, is dat we wel wedergeboren zijn, maar we nog zo worstelen met het kiezen van die wegen. En man, wat kan dat moeilijk zijn. Ik ben daar veel mee bezig. Hoe kan ik nou als een wijze leven? Nou, wijsheid is eigenlijk kennis toegepast. Dus wijsheid wil eigenlijk zeggen, is dat je dingen weet en leert, openbaring hebt vanuit het woord. En dan dat je aan wijsheid vraagt, aan de Bijbel vraagt. Aan God vraagt, oké, hoe moet ik hier nou mee omgaan? Hoe moet ik deze kennis toepassen in deze situatie? Als dat vlees in mij of in die ander manifesteert. En vrienden, dit is moeilijk. Dit is niet makkelijk. En dit gebeurt thuis in je huwelijk. Dit gebeurt met je kinderen. Dit gebeurt met je collega. Dit gebeurt bij de tankstation. Dat is dit, dat is heel praktisch. Daar wil Jezus eigenlijk tegen ons zeggen, Sven, bij de tankstation, zie toe hoe je wandelt. Wat gaat er door je kop heen en hoe reageer je daarop? Sorry voor mijn language. Wat gaat er door je hoofd heen? En wat leeft er in je hart? Er komen allerlei gedachten voorbij. Dat is wat Efeze 2, de eerste verse, zegt. Er zijn allerlei verlangens in je hart. En de Heer wil daar komen. Met zijn kracht en met zijn geest. Weet je, toen de tijd waren er ook mensen die het niet volhielden. Mensen die in de revival van God stonden, maar die er niet mee om konden gaan. Er staat in 2 Timotheus 4 vers 10. Want Demas heeft mij uit liefde voor de tegenwoordige wereld verlaten. Er was ook afval in het team van Paulus. De geest was ook werkzaam in het team van Paulus. En die Demas die werkte met hem samen. Dat was iemand die erbij hoorde, deel van de gemeente. Maar het was de geest die werkzaam was gelukt om hem te verleiden. Om toch uit dat team af te haken, om los te laten. En vrienden, het is goed om dat te beseffen, dat ook als je als gemeente samenkomt en als je als gemeente je bestemming najaagt en als je als gemeente koninklijk wil zijn, is dat die geest echt nog steeds zal gaan kloppen op de deur van je hart. Vind ik nog ingang? Vind ik daar nog verlangens waar ik aanspraak op kan maken? Zit daar diep achter al die buitenkanten en lagen en zelfbeeld en overtuigingen een gaatje voor mij om een haakje in te hangen, zodat ik invloed op je heb? Reken maar dat de vijand zich zorgen maakt over wat er hier in deze club mensen gebeurt. Want in de geestelijke wereld is het overduidelijk wat de Heer hier doet en wil doen. Weet u, er zijn drie soorten mensen. Mensen die Gods wil niet doen. Er zijn mensen die God kennen, maar zelf goed leven. En er zijn mensen die God kennen en Gods wil doen. En dat kleine clubje, en daar hoort u waarschijnlijk ook bij, die worden het meeste aangevallen. Daar, de hel en alle duisternis richt zich daarop. Want daar ligt hun verlies. Want dat is de club die een overwinning beleven. Amen. Dat is de strijd. Daar zit hij. Daar schuurt het. Wij kunnen dus kiezen, de weg van de vlees of de geest gaan. En hoeveel mensen kent u die met u aan de Bijbelschool zijn begonnen? Of die met u aan de gemeente zijn begonnen? Of die met u in de familie aan het geloof zijn begonnen? En nu bent u 10, 20 jaar verder en het wordt steeds dunner. Het worden er steeds minder. Herkent u dat? Ik sprak laatst een voorganger die zei van ik zat een groep van 30 mannen die op hun 20ste zeiden wij willen daadwerkelijk de wereld veranderen. Wij gaan echt ons leven geven om te doen wat de Bijbel zegt. Hij zegt er zijn nu nog maar 2 mannen over. 40 jaar later. Er zijn er nog maar 2 over, zegt hij, waarvan ik het gevoel heb dat die daadwerkelijk nog steeds dat aan het uitleven zijn. De rest heeft het zwaar, moeilijk of stopt ermee. Goed beginnen kunnen we allemaal. Ik heb bij Soul Survivors allemaal gezien, ikzelf ook. We dobberden daar vooraan in de revival en in profetie. Hartstikke gaaf. Maar wie van die mensen nu 20, 30 jaar later staan nog steeds in Christus, in de genade? Er hangt een prijskaartje aan. Hoe eindigen we? Oké, Sven, ik weet wel wat je zegt. Ik begrijp ook wel wat je... Ik lees de Bijbel open, ik begrijp wat je me wil vertellen. Ik herken die 2 wegen in mijn dagelijks leven. Maar als ik heel eerlijk ben, ervaar ik op dit moment niet de kracht om dit echt te doen. Ervaar ik op dit moment niet echt de kennis die ik nodig heb om te reageren op wat ik moet doen op het moment dat dit naar me toe komt. Ik wil je vandaag 2 dingen aanreiken, tot slot. Elke keer. Nee, ik wil eerst dit zeggen, sorry. God geeft jou geen opdracht die je niet kunt vervullen. Dus het idee dat het niet mogelijk zou zijn, dat is een leugen. Als hij ons roept, zal hij ons ook geven wat we nodig hebben om die roeping uit te leven. Amen. Dat is een gegeven. Elke keer wanneer je verkeerde gedachten herkent uit Efeze 2, de eerste versen, vraag de Heilige Geest om te komen met zijn vuur. Wanneer je verkeerde verlangens hier in jouw ziel herkent. Wanneer je merkt van elke keer komt dit omhoog. Trots of lust of dood of wat het ook is. Echt die wortels. Ik heb het niet over de vrucht van die dingen, maar ik heb het echt over de wortels. Zie het als een soort tuin. Waarbij je zeg maar onkruid wel kunt. Je kunt de boel, hè, je kunt de grond wel omwoelen. Maar dat zaad zit er nog steeds in. Het appel wat Satan heeft op dat vlees zit er nog steeds in. Wat je nodig hebt is te sterven. En dat doe je door het vuur van de Heilige Geest uit te nodigen. In Matthäus 3 vers 12 zegt, de wan is in zijn hand en hij zal zijn dorsvloer geheel zuiveren. En zijn graan in de schuur bijeenbrengen. Maar het kaf zal hij verbranden met onuitblusbaar vuur. Dus wanneer ik Netflix zit te kijken, we houden het gewoon even heel praktisch. En er zijn daar scènes waar ik gewoon niet meer naar moet kijken. Vroeger deed ik dat misschien wel. Maar naarmate de Heer me steeds meer uitnodigt, steeds meer sterf aan mezelf, moet ik daar gewoon niet meer naar kijken. Ik niet, voor mijzelf. In mijn geweten weet ik dat. En ik merk dat ik dan de neiging heb om dat toch te doen. Dan kijk ik eerst naar mijn overtuigingen. Wat denk ik nu eigenlijk? De overtuiging is dan, dat dat filmpje mij iets gaat geven wat ik nodig heb, waar ik naar verlang. Dat is het verlangen van mijn hart. Dat komt er namelijk omdat ik geloof dat dat de bron van mijn voorziening is. Snap je? Het is zo goed als je dit proces gaat zien. Wat gebeurt er nu eigenlijk wanneer je wordt verleid? Het doet een appel op het vlees, op je oude denken, op de oude weg. En wat ik dan doe, is ik breng die gedachten onder het bloed van Jezus. Kruisgevangen onder de gehoorzaamheid aan Christus, letterlijk. En dit is lastig hoor, want je hart zegt eigenlijk, ja, ik wil eigenlijk gewoon naar kijken. Wat eigenlijk gewoon doen. Ja, maakt niet uit. Kent u deze innerlijke dialoog? Soms is dat met demonen, wist je dat? Die doen zich voor, dat noemen ze familiar spirits. Bekende geesten. Die gedachten doen zich voor. Dat is niet altijd zo. Je hoeft ook de demonen niet de schuld te geven. Je bent helemaal verantwoordelijk. Maar die gedachten Die praten soms tegen je. Dat zijn gewoon demonen. Die praten gewoon in de ik-vorm tegen je koppie. Ah, maakt niet uit. Er gebeurt toch niks. Dat zijn familiar spirits. En die willen, dat is die geest die werkzaam is. En die kun je kruisgevangen brengen. Weg ermee. Moet ze ook weg. Vlees kun je niet kruisgevangen brengen. Daar moet je wat anders mee doen. Dus die gedachte ben je kruisgevangen. En als je breng je kruis van. Op het moment dat je zondigt, dat je merkt van ja, ik ga gewoon mee in die gedachte. Dan zondig ik al. Zeg, dan breng je dat onder het bloed van Jezus. En dat zeg ik met het grootste respect. Maar het bloed van Jezus is bijna als een soort glasex. Wat je altijd bij je hebt. En elke keer als je zondigt, moedig ik je aan om dat te pakken. En het bloed van Jezus. Dus maak het gewoon schoon. Want er is niks krachtiger in de geestelijke wereld dan het bloed van het lam. Om al die beelden en al die plaatjes en al die gedachten, wat van buiten en van binnen op je afkomt, of waar je zondigt, of waar het de vrucht is van verkeerde verlangens, kun je het gewoon schoonmaken. En vrienden, ik heb dit dus ook, hè? Dus ik sta naast je nu. We kijken een soort samen naar de Bijbel. Ik sta het hier niet op het podium te vertellen alsof ik alles voor elkaar heb. Maar ik wil naast je staan om samen na te denken, hoe kunnen we Christus volgen met elkaar, zodat we die doorbraak zien waar we naar verlangen. Want de wijsheid van God kan niet zichtbaar worden als ik niet in liefde reageer. Mijn omgeving kan Christus niet ontmoeten als ik niet een kanaal ben van die genade. Toch? Als ik reageer net zoals iedereen, als ik me opstel als iedereen, als ik doe als iedereen, als ik praat als iedereen, dan ben ik eigenlijk nog niet die veelkleurigheid aan het laten zien. Het gaat veel dieper dan we vaak denken. En dan bid je om dat onuitblusbare vuur. Die verteert namelijk jouw verkeerde verlangens. Wist je dat? Dat is een geheimtje. Nodig het vuur van de geest uit over je verkeerde verlangens. En laat het vuur het met wortel en al verbranden. Ik kan mijn zonde beleiden tot ik een ons weeg. En dan ga ik maar weer kijken naar die zonde en wat ik gedaan heb in mijn leven en noem maar op. Terwijl de Heer zegt, Sven, draai je nou eens om en richt je op mij. En laat mijn vuur dat verbranden. Amen. Nodig die geest. Dit is niet de doop met de geest in de zin van toen je pas tot geloof kwam en je werd er ergens gedoopt vast. En zo. Zit het hier zo'n doop? Vast, hè? Al die kerken hebben dat zo'n hier soort doop. Zit er nou ook water in u? Vraag me altijd af. Nee, precies. Domme vraag, hè? Salmonella, of weet dat allemaal? Die rommel, Sven. Dat is niet die doop, geestesdoop. Die bedoel ik niet. Doop in de Vader, in Christus en in de geest. Dit is een doop van bekering. Dit is een vuurdoop van bekering. En dat is niet één moment, dit doe je wel 30 keer per dag. Wat dat heeft ermee te maken is dat je Christus in jezelf tot gestalte laat komen. Het heeft ermee te maken dat je het oude aflegt en het nieuwe aandoet. Het heeft met vernieuwing van je denken en je handelen te maken. Dit is de daadwerkelijke navolging. Die zit hier. Hoe reageer ik als die dingen op me afkomen? Of als mijn vlees manifesteert? Moet je dit dan de rest van je leven blijven doen, tenslotte? Ik geloof dat het steeds makkelijker wordt hoe je reageert op verleiding en afleiding en misleiding. Ik geloof dat het steeds makkelijker wordt. Door gehoorzaam te zijn aan het woord, creëer je eigenlijk een nieuw karrespoortje. En op een gegeven moment ben je zo gewend om op de goede manier te reageren, zodat je die oude manier helemaal niet meer herkent. En daar verandert je huwelijk van, daar verandert je team van, en daar verandert je gemeente van. En zo kunnen we stap voor stap leren om te leven in onze bestemming.